Goedemiddag, u allen hier aanwezig. Hartelijk welkom. We willen beginnen met de voorzang. Lied 901. Lied 901. Jezus, Jezus, enkel Jezus. De versen 1, 2, 4 en 6. De versen 1, 2, 4 en 6 van 901. Wij vervolgen met lied 704, alle vier de coupletten. 704, mij wil de heiland gebruiken. We sluiten de voorzang af met lied 249. Dat zijn 5 coupletten, 1000 vragen. 249. Goedemiddag, broeders, zusters, gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Meinema bij het brengen van Gods woord deze middag. Tony, alvast bedankt voor het begeleiden van alle liederen van de samenzang. We hebben er vertrouwen in, bedankt. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Gijsbert Thomassen. En ook dan bent u weer uiteraard van harte welkom. Woensdag 18 oktober hebben wij de maandelijkse bidstond en die begint om 8 uur. Hier deze avond zullen wij extra aandacht geven aan de situatie van Israël. Aanstaande zaterdag 21 oktober is hier een themadag die verzorgd wordt door de Bijbelse Bron en de Middernachtsgroep. Het onderwerp is de wederkomst van de Heer Jezus en sprekers zijn Jeep van der Schoot en Frans van Herwijnen. Aanvang is 10 uur. Voorbeden willen wij doen voor broeder Bas van de Bos en Israël uiteraard. Bij de uitgang staat een collectebus waar u uw gave in kunt doen en deze wordt van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er koffie en thee drinken, elkaar ontmoeten en de gelegenheid voor een goed gesprek. Van harte aanbevolen. De bloemen zijn voor Paulien Gerrits. Geniet ervan, als groet van de Maranatha-gemeente. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel lied 369 en dat is psalm 105. Hierbij hebben we ook stilgestaan in de bidstond net en daar hebben we bij drie aandachtspuntjes gestaan. Het ene, dat is de lofzang. Het tweede punt is de belofte en het derde punt is de opdracht waar we bij stil hebben gestaan. Wij zingen drie liederen en om even een kleine scheiding te maken tussen de liederen 1, 2 en 3, hebben we gekozen voor lied 1 voor Fotum en Groet, dat is de lofzang. En na Fotum en Groet doen we lied 2 en 3 en dat heeft meer betrekking op de belofte en op de opdracht. Lied 369.
Amen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Hij wil ons ook in dit uur zegenen door het woord, door het lied en door de gemeenschap in en door de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gaat u zitten. Hartelijk welkom. We zingen... Nee, blijft u staan. We moeten blijven staan bij het zingen van die prachtige psalm. We zingen nog die andere twee coupletten. Sorry.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere God, Heilig God, we willen u hartelijk danken dat we vanmiddag ook weer voor uw aangezicht mogen zijn. Dat u ons samen roept om rondom een geopende Bijbel uw woord en rondom de Heere Jezus bij elkaar te komen. We danken u, Heere, dat we een plaats vinden waar we tot rust mogen komen, daar waar we tot rust mogen zijn en aan uw voeten mogen zitten en naar u mogen opzien om naar u te luisteren. Maar ook om u de lof en de eer toe te brengen in de liederen die we zo met elkaar al mochten zingen. Wij willen u danken dat wij, terwijl de wereld en ook misschien wij zelf wel, ons bezighouden met 1000 vragen. Dat we misschien wel proberen allerlei antwoorden te geven op de vraagstukken die er spelen in deze wereld. De vraagstukken die wellicht spelen in ons eigen leven. Maar Heere God, wij willen de hand op onze mond leggen. En wij willen vanmiddag aan uw voeten zitten. Wij willen luisteren naar wat u te zeggen hebt. Heere God, het is uw volk, zoals we daar net van gezongen hebben. En u bevestigt uw verbond. U laat nooit los wat uw hand is begonnen. U hebt Abraham geroepen, u hebt Isaac geroepen, u hebt Jacob geroepen. U hebt hen beloften gegeven. En u hebt al zoveel beloften vervuld, letterlijk vervuld. En u zult dat ook doen in dat wat nog in de toekomst ligt. En we geloven dat die toekomst dichtbij is. En dat verheugt ons, dat verblijdt ons, Heer, omdat we dan weten dat er eens een einde komt aan al die ellende die er in de wereld zich opstapelt. Heere, dank u wel dat u het laatste woord hebt. En dat u ook heel persoonlijk bij ieder van ons vanmiddag stil wil staan. Dat u ons ziet. Dat u ons kent. Dat u ons doorgrondt. En dat u tot ons hart wil spreken. Heere, wij kunnen dat niet. Maar u kunt dat wel en u wil dat ook. En daarom, Heere, stellen we ons onder de leiding van uw Heilige Geest. Zodat datgene ook vanmiddag aan de orde mag komen. Wat u gedacht hebt, wat u hebt klaar liggen voor een ieder van ons. Zegen ons zo in dit uur, Heere. En mag de lofzang aan u klinken. Want Heere, alle roem is uitgesloten. We kunnen alleen maar roemen in u. Roemen in de genade van onze Heere Jezus Christus. Het is genade dat we hier mogen zijn. Het is genade dat u naar ons omziet. Het is genade dat u met ons te doen wil hebben en dat u ons leert en onderwijst de weg die we moeten gaan. Ook in de wereld van vandaag. Heere, zegen zo en ieder van ons persoonlijk. Zegen ons als gemeente. Zegen daar die plaatsen waar uw kinderen samenkomen. Waar ook ter wereld. Zegen ook onze broeder Bas van de Bos. Heer, u kent ook zijn omstandigheden. Wilt u hem dragen en wilt u hem door deze periode heen tillen en dragen en leiden? Wilt u hem beschermen en uw nabijheid diep doen ervaren? Want Heere, u laat uw kinderen nooit los. U begeeft of verlaat uw kinderen nooit. Zegen ook hen, ja, die in Israël op de knieën liggen voor uw volk. Zegen dat deel van uw gemeente wat zich reeds in Israël bevindt. Zegen het hele volk. Heere God, wilt u ingrijpen in de zielen, in de harten van elke Israëliet, in het hart van elke Palestijn, ja, in het hart van elke wereldbewoner. Heere, dat willen we u vragen en u bidden in de naam van de Heere Jezus, uit genade. Amen. Fijn dat ik vanmiddag weer bij u mag zijn. En ik verheug me er altijd op, want er wordt hier zo heerlijk gezongen. Met een prachtig orgel, heerlijk. We gaan verder met het zingen van 881 uit Johan de Heer. En dat is een misschien wel een heel bekend lied, maar het is ook een vraag als het ware. Maar er zit ook een antwoord in dat lied, want het verwijst naar de Heer Jezus Christus. Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door het levensstrijd. En dan weten we waar we daar mee naartoe mogen. Ik wil graag met u lezen uit het woord van God en wel allereerst uit Exodus hoofdstuk 2, Exodus hoofdstuk 2 vanaf vers 23. Exodus 2 vanaf vers 23. En het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en hij zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege de slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit het land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ook heb ik de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Mozes zei tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En dan ga ik met u naar het Nieuwe Testament. En wel naar Marcus hoofdstuk 6. Marcus hoofdstuk 6. Vers 34, en dan ga ik naar vers 45. Marcus 6, vers 34, en daar lezen we, en toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben, en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En dan vers 45. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte zou sturen, weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee, en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen. En omstreeks het vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en zij schreeuwden luid. Want alle zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en hij zei tegen hen, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Broeders en zusters, ik heb boven deze prediking gezet, hij ziet ook jou. Hij ziet ook jou. De Heere God ziet alle mensen en hij vormt hun harten, althans dat wil hij. Maar hij let ook op hun daden. In Psalm 33 vers 8 daar lezen we het volgende. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd voor hem zijn. Dat wil zeggen ontzag hebben voor de Heere. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Niemand is met hem te vergelijken. God in zijn spreken, God in zijn daden. En datgene wat er zichtbaar is geworden, wat hij geopenbaard heeft van zichzelf, in die wonderdaden, dat boezemt ontzag in, als het goed is. Helaas zijn er onder alle bewoners van de aarde, van deze wereld, genoeg mensen die daar helemaal geen ontzag voor hebben en spotten met God. Alsof hij niet bestaat. Ik lees verder in vers 12 van die psalm. Gelukkig, welzalig het volk, dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. Dat is Israël. In eerste instantie. De Heere schouwt uit de hemel. En hij ziet alle mensenkinderen. Let wel, God schouwt, kijkt met aandacht dus naar alle mensenkinderen. Niemand uitgezonderd. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Ook op dit moment. Hij vormt een aller hart en let op al hun daden. Vers 18. Zie het oog van de Heere is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goede tierenheid hopen. Broeders en zusters, toen ik dit las, toen moest ik ineens denken aan dat waar de wereld vandaag mee bezig is en waar de geleerden alles aan doen om het voor elkaar te krijgen, om een enorme databank te creëren waar alle gegevens van de mensheid in moet worden opgeslagen. Ik dacht, als die mensen deze teksten lezen, dan zouden ze denken van, nou, dat zou ik wel willen. Dat is precies wat wij willen. Dat wij al de gegevens hebben en dat wij alles zien van elk mens en dat wij weten wat dat ons economisch op kan leveren. Dat wij precies weten van alle bewegingen, van elke daad die een mens stelt, dat wij ze zien dag in dag uit. Maar laten we wel wezen. De databank, met alle eerbied gesproken van de Heere God, zoals dat hier duizenden jaren geleden als het ware is opgetekend en van hem is getuigd, ja, alle databanken en alle computers en alle geleerdheid van de mensheid valt in het niet bij deze databank. God kijkt met aandacht naar elk mens. Hij kijkt met aandacht naar u en naar mij, ook zoals wij hier zijn. God ziet ons. En niet alleen de buitenkant. Nee, hij weet zelfs, zegt de Bijbel, hij weet zelfs wat we denken. Hij weet zelfs wat we gaan spreken, ook al hebben we nog geen woord uitgesproken. God weet alles. Is er iemand te vergelijken met hem? Schrijft de profeet Jesaja niet in Jesaja 40. Met wie dan wilt u God vergelijken? Hij is onvergelijkbaar. Zijn verstand is niet te doorgronden. En dan staat er ook nog bij. Al die volken die God ziet, elk mens in detail, dat die volken in vergelijking met hem, inclusief alle machthebbers van deze wereld en de machthebbers die nog gaan komen, alle geleerdheid, die volken, zegt de Bijbel, worden geacht als een stofje aan een weegschaal. Als een druppel aan een emmer. Met wie wil je God vergelijken? Weet u, wat zou het geweldig zijn als vandaag alle praatprogramma's, alle nieuwszenders, nu, in deze situatie waarin de wereld zich bevindt, waarin de mensheid zich bevindt, welke dreigingen opdoemen, welke oorlogen er woeden, welke natuurrampen er over deze wereld gaan, waarvan God heeft gezegd dat het allemaal moet gebeuren. Wat zou het geweldig zijn als vandaag de dag de televisie, als je die aan zou zetten en je zou horen over de God die alles overziet. Die God die met niemand te vergelijken is. Die God die zijn plan heeft opgevat en gedeeld heeft met zijn zoon al van voor de grondlegging der wereld. En dat plan stap voor stap aan het uitvoeren is. Een plan waar wij eigenlijk niet bij kunnen. Wij kunnen dat niet verklaren. Wij kunnen daar eigenlijk niet in komen. Ik denk dat als we straks bij de Heere mogen zijn en onze ogen volmaakt geopend zijn, dat we dan moeten zeggen, de helft is ons niet aangezegd. Dit is adembenemend. Dit is niet te beschrijven. Hoe groot zijt gij? God. Het zou het geweldig zijn als de mensheid in de situatie van deze wereld daar nu over zou spreken. Dat men massaal zou wijzen, niet naar een bevolking als Israël, niet naar de Palestijnen, niet naar wie dan ook. De Bijbel maakt geen verschil. De Heere God maakt geen verschil. Als hij kijkt naar alle bewoners van de aarde, dan zegt hij alle bewoners, allen hebben gezondigd. Of je nu een Jood bent, of een Palestijn, of een Hollander, of een Eskimo, dat maakt niet uit. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God in hun leven. En dat is de boodschap die verkondigd moet worden. Is hier een hart door vrees benat, vermoeid door het leven strijd? Wat is het antwoord? Jezus. De Zoon van God. Die God in zijn plan de centrale plaats heeft gegeven. Daar waar alle lichtbundels van de hemel op schijnen. Op zijn Zoon. Op de Heer Jezus. Die macht had over de zee. Die macht heeft over de natuurelementen. Die macht heeft over ziekte. Die macht heeft over demonen, over de boze. Die macht heeft over de dood. De dood die elk mens wacht die zonder God in dit leven staat en gaat. En dat leven op die wijze wil beëindigen door te zeggen God is dood of God bestaat niet. Zoals ik laatst van iemand hoorde. Nee, dood is dood, zei die man. Dood is dood. Broeders en zusters, God ziet. En hij gaat onverstoord verder met de uitwerking van zijn plan. Dat staat in het woord. En dat woord, zo hebben we gelezen in Psalm 33, toen God sprak, toen was het er. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Voor hem is niets onmogelijk, hebben we gezongen, toch? God hoeft maar één woord te spreken. En de situatie is totaal anders. Het is goed om dat tot ons door te laten dringen. En te beseffen wie God is. Dat God onze God en Vader in de Heere Jezus Christus is. Althans, dat hoop ik. En daar ga ik van uit. Dat iedereen in deze zaal dat vanmiddag met volle zekerheid kan belijden. God ziet u. God ziet jou. En als er een tijd is waarin het nodig is om niet alleen maar bezig te zijn, dat wil ik graag benadrukken, niet alleen maar bezig te zijn met bijzaken. Niet alleen maar bezig te zijn met eenzijdige punten uit de Bijbel, let wel. Niet alleen maar gericht te zijn op de Heilige Geest. Niet alleen maar gericht te zijn op de wederkomst. Niet alleen maar gericht te zijn op het gemeente zijn. Niet alleen maar gericht te zijn om elkaar lief te hebben en elkaar te verzorgen. Allemaal goed. Maar als het eenzijdig wordt, dan verliezen we de Heere Jezus uit het oog. Dan kunnen we zelfs spreken over de Heere Jezus, maar dan gaat het aan ons hart voorbij. We moeten bij de Heer Jezus zijn. We moeten ons richten op hem. De apostel Paulus zei het in de Colossensebrief. Hem verkondigen wij. Als wij ieder mens terecht wijzen en het woord openen. Hem verkondigen wij. De kerngedachte van de Heere God. En als we de Heere Jezus verkondigen, dan komen alle dingen in balans. Dan weten we dat de Heilige Geest in een gereinigd en verlost leven woning maakt als iemand opnieuw geboren wordt. Als iemand eerst bij het kruis is geweest. En dan komt de Heilige Geest in het leven van iemand die een kind van God is geworden. En dan gaat de Heilige Geest niet ons omhoog steken. Of niet om ons alleen maar een fijn gevoel te geven. Nee, helemaal niet. Maar om de Heere Jezus te verheerlijken. Het gaat om Hem. Het gaat om Hem. En wat is het geweldig dat Hij u en mij ziet. Dat Hij u en mij ziet zoals God de Heere zijn volk Israël zag in de slavernij in Egypte. Hebt u het wel eens goed gelezen, dit stuk? God hoorde hun hulpgeroep. God zag wat hen overkwam, daar waar zij in zaten. Al voor lange tijd, onder een slavenjuk van een man die een speelbal was van de Satan, de farao van Egypte. En die slavernij was zo erg. Ja, denkt u maar even aan het feit dat alle eerstgeboren jongetjes, al de jongetjes op een bepaald moment gedood werden. Wat zal er een verschrikkelijk intens verdriet in het legerkamp van de Israëlieten geweest zijn. Kinderen die vermoord werden in koele bloeden. Om dat volk te onderdrukken. Om dat volk klein te houden, om dat volk onder hun macht, onder de macht van de farao te houden. Eigenlijk herhaalt zich het vandaag precies eender. Maar wat is er een verdriet geweest? Wat zullen er moeders op de grond gelegen hebben, geschreeuwd hebben, gehuild hebben om hun kleine baby? Weet u? De Heere God greep toen niet in. Weet u, wij kunnen wel eens in de war raken als we denken van Heere God, nu moet u ingrijpen, nu is de nood het hoogst, doet u wat. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Laten we weten en geloven en vertrouwen, Heere God, u ziet het, u ziet het. En u gaat door onverstoord met uw plan om dat uit te werken. Heere God, het duurt al zo lang. De Heere God zei tegen de gelovigen, waaraan Jacobus, daar heb ik hier een keer over gespreken, heb geduld tot de komst van de Heere. God heeft zijn tijdspad. En dat verandert hij echt niet. Hij vraagt alleen dat wij hem vertrouwen. Dat wij geloven dat hij zijn woord zal vervullen. En dat hij op zijn tijd, op het juiste moment zal ingrijpen. Net als hier bij de Israëlieten. Die 4 generaties lang geleden hebben nadat Abraham door God geroepen was en God hem naar buiten riep uit zijn tent. Wonderlijk is dat. Dat Abraham daar in zijn tent zit en zich afvraagt, waar blijft de belofte van zijn komst, van de komst van mijn zoon die God beloofd heeft. Waar is nu dat volk dat zal zijn als het zand aan de oever van de zee, als de sterren des hemels. En dan zegt de Heere God, Abraham, kom uit je tent. Kom mee naar buiten. En kijk omhoog en probeer de sterren te tellen. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. En daarbij zei God, Heer Abraham, stop maar met vragen. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Leef voor mij, leef met mij, vertrouw mij. En dan zegt de Heere God later, even verder in hoofdstuk 15... Ja, dat, ik lees het u voor. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen, er was nog geen enkele nakomeling. Dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is, Egypte. De Heere God, die zag het al. 400 jaar daarvoor. Met wie willen wij God vergelijken? in een land wat niet van hen. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. 400 jaar onderdrukken. Nou, misschien voelt u wel iets van wrevel in u ontstaan. Dat u zegt, Heere God, hoe kunt u dat doen? 400 jaar, uw volk, wat u tot aanzijn geroepen hebt. Hoe kunt u dat onderdrukken? Laten we het maar niet doen. Dan zeg ik weer, laten we maar geloven. En vertrouwen dat God geen fouten maakt. Maar dat hij zijn tijdspad en zijn beloften, ja, dat hij alles afwerkt naar zijn heilige raad. Met wie wilt u God vergelijken? Die God die alles ziet, ja. Maar ook, zegt God, zal ik over het volk dat zij zullen dienen, de Egyptenaren, zal ik recht spreken. God laat het onrecht niet zijn gang gaan. God laat ook de Satan niet zijn gang gaan. Er is bij God een totdaad. Laten we het maar geloven. Laten we maar zeggen, Heere God, dank u wel. U zult recht spreken. Daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Exact zoals God het gezegd heeft, is het gebeurd. Broeders en zusters, is het gebeurd. Want 430 jaar later trok Israël uit Egypte weg. Door eigen kracht? Nee, omdat God ingreep op dat moment en dat God de weg baande. En de Egyptenaren, hoe machtig die farao ook was, en wat die farao ook bedacht, dat zal ik doen, ze zal ik doen. Er kwam niets van terecht. God zei, trek maar uit. En waarom konden zij dat land uittrekken? Omdat de Heere God zei, als ik het bloed zie, als ik het bloed zie aan de deurpost, dan zal het oordeel aan jullie voorbij gaan. Als het bloed niet aan de deurpost zit, zal het oordeel ook jullie huizen treffen. Heb je er wel eens over nagedacht? Niet alleen de Egyptenaren, maar ook de huizen van de Israëlieten. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben het bloed van Christus nodig om het te smeren aan de deurposten van je hart. Om verlost te kunnen worden en bevrijd te kunnen worden en om de weg te gaan waarop God hen leidde. Zo mooi. Ja, ze trokken weg en ze gingen richting de kortste weg. Dachten we, nou, dan zouden ze langs Gaza gekomen zijn. Daar woonden de Filistijnen. Maar er staat er, de Heere God die leidde hen langs een andere weg. De weg van de woestijn. Het is onmogelijk dat God ze op een weg leidt naar de woestijn. Wat moet je nu in de woestijn? Wat een wonderlijke God hebben wij. Ja, laten we maar geen antwoorden geven. Ik wil alleen maar zeggen, denk aan de Heere God. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Nee, God heeft zich op een geweldige, majestueuze wijze geopenbaard. Door het manna te geven, door het water te geven, door een pad te maken door de zee. Door ze 40 jaar door de woestijn te leiden zonder dat hun voedsel versleet van de schoenen. En hun kleding bleef allemaal in orde. Daar kan geen CNA tegenop. Of wat dan ook. Voor God is niks onmogelijk. Nee, als God spreekt dat hij het zo zal doen, dan zal hij het ook zo doen. Wat een geweldige God hebben wij. Broeders en zusters, dat we dat vanmiddag tegen elkaar mogen zeggen en uitroepen. Voor God is niet zo. Dat is onze God. Is dat uw God? Is het bloed van Christus aan de deurposten van uw hart? Gaat het oordeel aan u voorbij? Zo is er dan geen veroordeling meer, zegt de Bijbel. Romeinen 8 vers 1. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Door het geloof in hem bent u gerechtvaardigd. U bent gerechtvaardigd. U bent behouden. U bent verlost. U hebt vergeving van zonde ontvangen. Als het bloed van Christus aan uw deurpost van uw hart is. Als u gelooft dat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, ook voor u. Hij ziet u. Hij ziet ons zoals we zijn. Broeders en zusters, hij zag het volk. En hij zag het volk niet alleen, ik lees het u voor. Toen hoorde God hun gekerm. Ze schreeuwden. En God dacht aan zijn verbond. Was God niet vergeten? Het is niet zo dat God dat zomaar vergeet. Nee, helemaal niet, helemaal niet. God heeft precies op het juiste tijdstip is hij neergedaald. Dat zegt hij ook tegen Mozes. Daarom ben ik neergedaald. Ik ben de God van uw vader Abraham. God van Jacob en Isaac. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. Ik zag hen, stuk voor stuk. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Ik ken hun lijden. Ik doorgrond hun verdriet, hun pijn, hun nood, hun slavernij, daar waar ze in gevangen zitten. Hij weet alles. Hij weet ook alles van uw hart. Van jouw hart. Hij ziet het. En hij hoort ook. Als daar een hulproep is. Als daar een angstkreet is. Als daar verdrukking is in uw eigen hart. Hij hoort het. Hij hoort uw geschreeuw. Misschien niet hardop. Misschien denkt u, ik wil niet dat iemand het weet wat er in mijn hart zich afspeelt. Wat voor verdriet, wat voor pijn daar is. Wat voor verwarring, wat voor angst, wat voor vult u het maar in. Hij ziet het, hij hoort het. Hij kent uw leed. Dat is wat, hè. God ziet ook jou. Hij ziet jou. En weet u wat zo mooi is? Wat adembenemend is? Dat God dan zegt, daarom, Mozes, ben ik neergekomen, ben ik neergedaald. Om die reden ben ik neergedaald. Ten eerste om mijn plan te volvoeren, wat van voor de grondlegging der wereld al bekend was. Wat van eeuwigheid bekend was, wat in mijn hart... Daarom ben ik neergedaald om dat uit te voeren. Maar het tweede is dat ik vanwege hun leed, vanwege hun pijn, vanwege hun verlorenheid, vanwege het feit dat zij slaven, laten we het dan zo mogen toepassen, slaven van de zonde waren. Daarom ben ik neergedaald. Daarom zei de Heer Jezus later in Johannes 6, dat hij het brood uit de hemel was, wat uit de hemel is neergedaald, om aan de mensen het leven te geven. Hij is neergedaald om een verlosser te zijn. Om de verlossing van God te tonen. Door te gaan naar het kruishout van Golgotha. Om daar voor de slaven van zonde het oordeel te dragen. In uw en mijn plaats. Zodat wij... die bij dat kruis geknield hebben en gedankt hebben voor het reinigende bloed van Christus, door hem geleid kunnen worden door dit leven, dit aardse leven, door de woestijn van dit leven, of over de zee van het leven, zoals de discipelen daar in dat bootje waren. Weet u, Er staat zo mooi. Hij dwong hen om in het schip te gaan. Hij dwong. Weet u wat er letterlijk eigenlijk staat? Het is noodzakelijk dat je in dat schip gaat. Waarom? Omdat hij hen iets wilde leren. En weet u, ze gaan de zee op en ze komen in nood. En er staat ook dat ze schreeuwen. En ze proberen vooruit te komen. Ze topden zich af om vooruit te komen. Ze vorderden geen meter. Alles zat tegen. De wind was tegen, staat er. Ze werden geteisterd door de golven. Broeders en zusters, dat blijft ook u en mij niet bespaard. Maar weet u wat zo heerlijk is? Daar staat dat de Heer Jezus, die ging de berg op om te bidden. Met een doel zond hij ze die zee op. En er staat er dat hij daar, en ik geloof zeker dat hij bad voor die discipelen. Dat hij bad voor hen. Dat hij, want er staat er ook, hij zag dat zij zich aftobden. Hij zag hen op de zee. En hij hoorde hun geschreeuw. En hij kwam naar hen toe, net als hier bij het volk. Toen kwam de Heere ook naar het volk toe. Maar de Heer Jezus ging ook naar die paar discipelen toe. Hij zag ze en hij ging naar ze toe. En het is zo mooi. En wat doet hij? Hij spreekt tot hen. Hij spreekt tot hen. De Heere God sprak en het was er. De Heere Jezus die sprak en de storm ging liggen. De Heere Jezus bracht rust en vrede. Zodanig in die harten van die discipelen die daar in nood verkeerden en angstig en bang waren, dat zij, zoals het Matthäus-evangelie ons vertelt, dat ze op hun knieën vallen of in ieder geval tot aanbidding komen. Dat wordt in dit gedeelte niet gezegd. Maar hier staat wel, ik ben die, even kijken hoor. Ik zit nog in Exodus, even mooi. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen. Op een andere plek, of een andere vertaling. Zij waren niet tot inzicht gekomen. Ze waren niet tot inzicht gekomen bij het wonder van de broden. Waarom niet? Omdat hun hart verhard was. Zij zagen niet bij die vermenigvuldiging van die broden wie Jezus was. Het is wel. Als je van 5 broodjes en 2 visjes bijna 10.000 mensen hebt gevoed. En de Heer Jezus maar brak en maar brak. En zij hebben gelopen. En ze hebben met die mannen rondgelopen. Ze hebben al die mensen, er staat er dat ze wel waren allemaal verzadigd. Niemand kwam tekort. Als de Heer Jezus wat geeft, is dat altijd tot verzadiging. Dat is het beste brood wat je kunt eten. Ja, zij hebben het niet gezien. Nee, hun hart was misschien wel geïrriteerd vanwege het feit omdat ze niet op een rustige plaats mochten zijn en uitrusten, maar dat ze aan de overkant komen en dat ze dan direct al die mensen moeten gaan voeden. En ze eigenlijk misschien wel geïrriteerd geraakt zijn vanwege het feit dat de Heer Jezus, toen hij de scharen zag, die er eerder was als zij, dat de Heer Jezus met ontferming over die scharen bewogen werd. Omdat ze waren als schapen zonder herder. Dat geldt ook vandaag, broeders en zusters, voor het volk Israël. Buiten de gelovigen om, die bij de gemeente van de Heer Jezus horen, omdat ze in de Heer Jezus Christus geloven. Maar Israël als volk is nog steeds blind voor wie de Messias is, wie hun Messias is. Die Messias die ook nu met ontferming over zijn volk bewogen is. En die ziet dat zij zijn als schapen zonder herder. En eigenlijk zien we het beeld zich herhalen daar bij die 12 discipelen in dat bootje op het meer. Op de volkerenzee. Wat beangstigend. Al die volken, die dreigende volken. Om Israël heen. Die alleen maar de dood voor hen in petto hebben. Het liefste hen allemaal dood willen hebben. Maar de Heer Jezus die ziet hen. Die ziet ze ook vandaag. En de Heer Jezus die komt terug. Ook voor zijn volk. Hij zal verschijnen in zijn heerlijkheid. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dan zullen ze beseffen. Dat is de Messias. Die naar mij heeft omgezien. En nu zie ik. Mijn ogen zijn geopend. Dat hij doorstoken is voor mij. En ze zullen tot aanbidding komen. Net als die discipelen die uiteindelijk tot aanbidding kwamen. Toen ze bemerkten en zagen wie hij werkelijk was. Dan zeggen ze, u bent waarlijk de Zoon van God. Matteüs 14, kunt u het lezen. En daar gaat het om. Broeders en zusters. Hij ziet u. Hij ziet mij, hij ziet Israël, hij ziet deze wereld, hij ziet alle mensen. Hij ziet de situatie waarin u zich bevindt. Hij ziet ook of dat u al tot de Heer Jezus bent gekomen. Hij ziet ook of u uw vertrouwen al gesteld hebt op hem. Het is van levensbelang dat u de Heer Jezus Christus erkent. Dat u God erkent. En dat u herkent dat hij ook voor u is neergedaald in zijn Zoon. Ga er niet voorbij. Doe het niet achterloos af. Als niets betekenend. Ik kan me niet voorstellen dat hier iemand is die zo denkt. Dan zou u hier toch niet naartoe gekomen zijn. Nee, u bent hier naartoe gekomen om iets te horen, niet van mij. Maar u bent hier toch naartoe gekomen om te horen naar het woord van God. Te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Nu, dit heeft God vanmiddag te zeggen. Hij wijst u op zijn Zoon. Kom tot hem. Weet u, de Heer Jezus die betoont zich hier. Als de Almachtige die macht heeft over de zee, die loopt over de natuurelementen. En die zegt tegen die discipelen, heb goede moed, ik ben. Dat woordje het staat er in de grondtekst niet bij. Ik ben die ik ben. Hij is dezelfde als die naar Mozes neerdaalde. En zei, ik heb het volk gezien. En hij heeft op dezelfde wijze die discipelen gezien. En we mogen daarin wel een beeld zien van het gelovig overblijfsel van de Heer Jezus Christus straks in de eindtijd. Te midden van alle volken. God komt tot zijn doel. En weet u, dat hij ze zag. En dat hij de Almachtige is, nou dat zien we ook bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 57 of 51. Daar staat, hij zag Filippus daar onder de vijgenboom. He? Ik heb je al gezien, terwijl hij nog niet eens aanwezig was. Nou en Filippus die komt radicaal tot bekering. Hij heeft mij gezien. Hij heeft mij gezien. Hij heeft zich naar mij omgezien. En is naar mij toegekomen. Ja. Of wat denkt u van die verlamde man in Bethesda? De Heer Jezus ging doelbewust naar die plaats toe, naar dat ziekenhuis. De De Heer Jezus kon naar iedereen gaan, maar hij ging doelbewust naar die plaats. Voor die ene man. En dan staat er zo treffend in het zesde vers van hoofdstuk 5 van het Johannesevangelie. Hem zag Jezus liggen. Jezus zag hem liggen. En hij stelde hem een vraag. Wil je gezond worden? Hij ziet ook ons. Hij ziet ons liggen of staan of zitten. En hij vraagt, wat kan ik voor je doen? Wil je gezond worden? Wil je gered worden voor de eeuwigheid? Wil je mij volgen? Wil je mij dienen? Wil je door mij geleid worden door de woestijn van het leven? Wil je door mij geleid worden van de ene kant, van het startpunt naar de overkant? Want de overkant ligt vast. Daar moesten jullie naartoe. Dat had hij gezegd. En dan zijn ze ook gekomen. De enige voorwaarde is dat u, dat wij hem vertrouwen. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Je zult behouden worden. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Die is ten dode opgeschreven. Hij ziet naar u, naar jou, naar ons, u en mij om. Hij ziet jou. Zie jij ook hem? Amen. Ik wil graag met u danken. Heere God, we zijn weer onder de indruk van wie u bent. Dank u wel dat wij tegen u mogen spreken. En dat u uzelf hebt doen kennen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel dat u naar mij, naar ons hebt omgezien. Dank u wel dat u omgezien hebt naar uw volk Israël. Maar dat u ook vandaag omziet naar uw volk. Heer, wij bidden dat het volk, zo niet allen, tot bekering zullen komen in de nood waarin zij zich nu bevinden. En we weten, Heere, dat uw woord ons zegt dat die nood en verdrukking nog vele malen groter zal worden. Ja, dat er een enorme benauwdheid van Jacob zal zijn. Maar Heere, u gaat dat gebruiken. Al zijn de golven hemelhoog, al is de verdrukking niet te dragen. Heer, dan zult u uitredding bieden. U zult naar hen omzien. Daarom bidden we, Heer, voor de redding van Israël, uw land, uw volk. Daarom bidden we voor mensen in deze wereld die u allemaal ziet. Mensen in onze eigen omgeving. Mensen in onze familie, misschien van ons gezin. Geliefden die u nog niet kennen. Heren, dat hun ogen geopend mogen worden. Wilt u ze trekken met koorden van liefde tot uw wonderbaar hart? Wilt u hun ogen openen voor het verlossingswerk wat u hebt volbracht op het kruishout van Golgotha? Heere, dank u wel dat u ons in genade dat hebt laten zien. Er is geen verdienste, Heere. Maar slechts door geloof in u, door geloof in de Heer Jezus, zijn we behouden. Dank u wel dat we met alle eerbied, met grote dankbaarheid en aanbidding mogen zeggen. Wie de Zoon heeft, ja, ik heb de Zoon. Ik heb de Zoon leren kennen als mijn verlosser, als mijn Heer, als mijn heiland, als mijn koning van mijn hart. Heere, leid ons door dit leven, door deze woestijn. Leid ons, Heer, door de golven van dit bestaan. En bewaar ons ervoor op enig opzicht te twijfelen aan wie u bent. Help ons, Heer, en zegen ons met geduld, met volle verwachting, met een heerlijk uitzien, maar nu reeds van dag tot dag met een zien op Jezus alleen, de leidsman en voleinder van ons geloof, die ook om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en nu gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, waar u voor ons bidt en voor ons pleit. En wij, dag in, dag uit, nacht in, tot de morgen, al is het de vierde nachtwaken, Heer, dat we mogen toetreden tot de troon van genade, om hulp en barmhartigheid te vinden bij u. U laat ons niet alleen. U wil uw plan volvoeren. En u wilt ons daarin betrekken en gebruiken. En ons gebruiken als getuigen voor de mensen om ons heen. Help ons daarbij. Zegen ons daarin. Ga zo met ons. Heer, u kent de blijdschap in ons hart. U kent de dankbaarheid in ons hart. U kent de aanbidding in ons hart. U kent het smeken in ons hart. U kent ook het verdriet. U kent ook de mogelijke pijn. U kent ook, ja, de dingen waar we liever niet over praten. Maar u nodigt ons allemaal uit om daarmee bij u te komen. Daarom bent u neergedaald. We prijzen daarvoor uw naam. Zegen zo mijn broeders en zusters aan deze plaats. En help ons en leid ons om dicht bij de Heer Jezus te blijven. En te zien op hem die ons ziet. Geprezen zij uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ster waarop ik schouwe, rots waarop ik sta, gids die ik vertrouwe, staf waarmee ik ga, brood waarvan ik leef, borst waaraan ik mij vlei, doel waarheen ik streven, alles Heer, alles bent U. Dan gaan we zingen met elkaar. 791. Thank you. dat de genade van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, en de liefde van God onze Vader, die ons nimmer uit het oog verliest, en de troostvolle leiding en kracht van de Heilige Geest, dat dat met ons mag zijn en blijven, totdat de Heer Jezus weerkomt in heerlijkheid. En daarom zeggen we halleluja, maranatha, kom Heer Jezus. Amen. Nou, we mogen nog een lied zingen. Hoe vindt u dat? Heer, een oog dat u slecht ziet. En een hart. En wat er verder volgt van dat prachtige lied. We zingen alle vier de versen. Nummer 797. Uit Johan de Heer. Heer, een oog dat u slecht ziet. Een hart dat liefde biedt, ook een schouder die dat schraagt en een hand die lasten draagt en die het offeren bemint, geef, o Heer, dat aan uw kind. Laten we met dat gebed van hier gaan en onder de zegen van de Heer en laten we door Hem gebruikt mogen worden.
Thank you.